Gemeente, mevrouw van der Sluis uit Spijkenisse heeft van de week van de artsen te horen gekregen dat de behandeling van haar kwaal helaas niet meer voortgezet kan worden. Men zal zich vanaf nu inzetten op het bestrijden van de pijn. Aanstaande donderdag 23 oktober is er een gemeenteavond waarbij mevrouw Steehouwer ons iets zal vertellen en laten zien van het werk van de stichting Kimon, waarvan u al veel heeft kunnen lezen in de kerkbodes van de laatste maanden. De avond begint om 8:00 en ieder is van harte welkom. Aan de leidinggevenden van de verenigingen wordt gevraagd uiterlijk aanstaande zaterdag de kopij voor de kerkbode van november in te leveren. In verband met de herfstvakantie is er deze week geen catechisatie. Volgende week zondagavond zal dominee De Groot van ons voorgaan en niet ikzelf, zoals in de kerkbode staat vermeld. Er zijn in deze dienst 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. En ze zijn allen bestemd voor de kerkvoogdij. De familie Boers is de afgelopen week verhuisd naar Nieuw-Beijerland en zal voortaan dus niet meer zondags in ons midden zijn normaal gesproken. Dominee en mevrouw Boers stellen het op prijs om straks na de dienst koffie met elkaar te drinken, waarbij u tevens gelegenheid heeft om afscheid van hen te nemen. Het was een hele positieve ervaring om u samen in ons midden te krijgen. De liefde voor de gereformeerde waarheid in Vierpolders was ons al bekend bij uw intrede destijds, maar we constateren met verheuging dat dat de afgelopen jaren hier nog meer heeft mogen groeien door Gods genade. Het meeleven van u met onze gemeente en van uw vrouw was buitengewoon positief, niet in het minst toen vorig jaar in de Grijze problematiek u zo'n bemiddelende rol heeft mogen spelen, wat u bekwaam gedaan heeft in de vele uren die u daarvoor ingezet hebt, ook pro deo in de diepe betekenis van het woord heeft mogen doen. Ook zijn we dankbaar voor de catechisaties die zo nu en dan gegeven werden als er een van de catecheten niet in staat was om dat te doen. Ook denken we aan de bijdrage die uw vrouw geleverd heeft met haar prachtige stem in verschillende door de weekse bijeenkomsten die daarmee echt opgeluisterd werden. Ook danken we haar voor haar bijdrage in het pastoraal bewogen zijn met sommige mensen uit onze gemeente, waarbij ze ook heeft laten zien hierin naast haar man en met hem te strijden voor de zaak van het evangelie. We hopen dat u zich beiden spoedig zult thuis voelen in Nieuw-Beijerland en dat mevrouw met name letterlijk en figuurlijk de weg spoedig mag vinden. Gezien haar handicap is dat altijd weer een heel nieuw avontuur, denken we dan. Maar haar opgewekte karakter en de wijze waarop ze met u samen door het leven mag gaan heeft ons verwonderd dat de Heere haar hierin zo'n kracht gegeven heeft. U blijft wel welkom samen hier in de gemeente. Er zijn er tenslotte meer die de reis van de overkant hier naartoe maken. Maar het is beter natuurlijk dat u zich zou kunnen thuis voelen in de kerk in Nieuw-Beijerland. Met deze woorden wilde ik graag namens de gemeente mijn dank vertolken in uw beide richting. Laten we dan nu de dienst aanvangen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we nu gaan zingen uit Psalm 105 en daarvan het eerste en het tweede vers, Psalm 105, vers 1 en vers 2. In deze psalm ging het over het verstaan. Doet zijn glorierijke daan alom de volkeren verstaan. Als je verstandig bent, dan spreek je over de glorierijke daden van God. In psalm 119 vers 72 komt ook dat woord verstaan weer naar boven. Leer mij het verstaan. Het zuiveren van Gods getuigenis van zijn woord. Zo leeft mijn ziel gewis en zeker. En zullen we het naar verderf in eeuwigheid ontvluchten. Het verstand van God en goddelijke zaken zal ook het onderwerp van de preek zijn. We zingen psalm 119 vers 72... na de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Samen bidden, gemeente. Heere, de zuiverheid van uw woord, omdat u zelf zo rein en heilig en zuiver bent. Want er is geen vlek nog rimpel, er is geen besmetting, er is geen kwade gedachte in u. U bent enkel goedheid, reinheid, waarheid. En daarin, Heere, verheugen we ons. Want beneden de hemel is er niemand te vinden die met u te vergelijken is. Wie is aan God gelijk? En dat gij, Heere, Vader van onze Heer Jezus Christus, door de smetteloosheid van uw woord, zoals we zo even gezongen hebben, zelfs in de grootste noden, ons een houvast geeft, ons hoop geeft, ons troost geeft. Dat is de waarheid die ons gepredikt wordt en die onder ons geloofd mag worden. En in de eeuwen die achter ons liggen, de mensen die kwamen en gingen, heeft levend gemaakt. En ze leven nog bij u, de Heere. In die gedachte, Heere, willen mevrouw van der Sluis aan u opdragen. Want wie het leven in u, de Heere Jezus Christus, mag kennen, die heeft het eeuwige leven. Troost haar en haar man. En geef dat in het verdriet bij haar kinderen en kleinkinderen, het grote verdriet wat er is, nu deze boodschap de afgelopen week gekomen is, ook ervaren zal worden dat als we daarmee gaan naar de troon van Gods genade, dat er daar een Heere Jezus Christus is, die ons hoort en die weet wat er in ons hart leeft. En die meer dan een aardse vader of moeder kan troosten. Wij vragen u dat ook, Heere, voor broeder Aaldijk in het ziekenhuis, die nu ook pijnbestrijding nodig heeft. O Heere, geef dat hij in rust daar mag liggen. En als die bestreden wordt, ga zijn bestrijders toch tekeer. Stel hem op een rotssteen, onwankelbare grond, de rotsgoochelt haar, waar het kruis van uw Heer Jezus stond. En wat meer is, daar bent u aan het kruis gestorven voor de zonden der wereld. We dragen ook broeder Barnhorn aan u op, die deze week een knieoperatie zal ondergaan. Geef alstublieft, Heere, dat de chirurg wijsheid van u ontvangt en inzicht om te verstaan wat goed is en dat het genezend mag werken. Sterk hem en zijn vrouw in deze dagen van tegenspoed en geef dat het oog gericht zijn, mag zijn op u, de Heer Jezus Christus. Wij mogen u danken, Heere, dat de familie Boers gedurend langere tijd in ons midden heeft mogen verkeren en dat er zegen mocht uitgaan naar hen toe vanuit deze gemeente en vanaf de preekstoel, en dat er ook zegen door hen geschonken werd als uw genade waardoor u in hen werkte. Geef, Heere, dat de vrucht daarvan hen tot blijdschap mag strekken ook in de aankomende jaren. En geef dat in het dagelijks werk en de dagelijkse roeping, een ieder in zijn of haar beroeping, het leven uit Christus, het licht uit hem, mogen schijnen en tot blijdschap mag leiden. Telkenmale, als we anderen mogen bekendmaken met de goedheid van God in Christus Jezus. Zegen onze overheid, Heere, die in deze tijd voor zulke moeilijke en complexe vragen staat. In het bijzonder minister Bos, bevelen we aan de troon van uw genade. Het mogen zijn, Heere, dat hij in voor hemzelf zwakke momenten de sterkte mag ervaren om te bidden naar de God van zijn jeugd. Naar de Heere Jezus Christus, wiens naam ook over zijn voorhoofd werd uitgeroepen. De naam van het drie-enige God die zich in Christus ook aan hen openbaren wil. Bewaar onze overheid voor moedeloosheid, Heeren. Geef dat ze daadkrachtig mag zijn, opdat ons volk geleid wordt en dat we in deze crisis mogen zien de betrekkelijkheid van al ons bezit en rijkdom. En als u het nodig oordeelt, Heere, dat we er dieper door moeten, geef dan dat juist wij, christenen, mogen leven bij het woord van u, de levende God, en laten zien aan anderen dat we een andere schat hebben in de hemel, dat een andere toekomst ons wacht, en dat we ons niet door deze dingen in moedeloosheid laten drijven, omdat we weten dat we een schat in de hemel hebben die nog door roest, nog door de mot verdorven kan worden, zoals u zelf zegt. We dragen ook de christenen wereldwijd aan u op, Heere, die vervolgd worden om uw naams wil. En we denken in bijzonder aan de broederschap in Irak. Dat het geweld wat op hen uitgeoefend wordt, Heere, hen er niet toe verleidt om hen te vervloeken die dat doen, maar door de leiding van uw geest hen ertoe leidt om ze te zegenen. Zodat juist, zoals dat vaker gebeurd is in de geschiedenis van uw kerk op aarde, de vervolging en zelfs het bloed wat daarbij soms vloeit, een zaad is, het zaad van uw woord dat opkomt in de harten van hen die niet geloofden. Geef dat islamieten mogen komen tot de kennis van de enige verlosser in de wereld, de verlossing door Jezus Christus en zijn bloed. En geef ons de vrijmoedigheid, Heere, om onze medelanders dit grote heilsfeit te vertellen in alle eenvoud. En geef dat we niet laf zijn of angstig, maar vrij zijn om te zeggen, omdat we vrij worden gezegd door Christus. Hij spreekt immers de goddeloze vrij. En dat spreken, dat doet hij op grond van zijn eigen belofte. De goddeloze die zich bekeert, die zal leven. En zo hebben wij als christenen dagelijks te komen tot u. En daarom zijn we niet beter als welke andere Nederlander ook. Het is uw genade, Heere, en uw kracht die in onze zwakheid volbracht wil worden. Dat die ook over ons zij op deze morgen als uw woord geopend wordt. Dat we verstaan mogen wat de Geest tot de gemeente zegt. En in dat wonderlijke gebeuren, waarin ons de ogen geopend worden voor de dierbaarheid van de Heer Jezus Christus, verstand ontvangen, niet gebonden aan opleiding of intelligentie, maar door de Heilige Geest gewerkt, uit genade alleen. Amen. Wij openen de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus, gemeente, en we willen dus de stof vervolgen in de Timotheusbrieven. Het tweede hoofdstuk en daarvan het eerste tot en met het 21ste vers. 2 Timotheus 2 vers 1 tot en met 21. Gij dan, mijn zoon, word gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En hetgeen gij van mij gehoord hebt onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Gij dan leidt verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Niemand die in de krijg dient wordt ingewikkeld in de handelingen van de leeftocht, opdat hij die mogen behagen die hem tot de krijg heeft aangenomen. En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettig heeft gestreden. De landman als hij arbeidt moet alzo eerst de vruchten genieten. Merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geef u verstand in alle dingen. Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, welk is uit het zaad van David, naar mijn evangelie, om het welk ik verdrukkingen leid tot de banden toe als een kwaaddoener. Maar het woord Gods is niet gebonden. Daarom verdraag ik alles om de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid zouden verkrijgen, die in Christus Jezus is, met eeuwige heerlijkheid. Dit is een getrouw woord, want indien wij met hem gestorven zijn, zo zullen wij ook met hem leven. Indien wij verdragen, wij zullen ook met hem heersen. Indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Breng deze dingen in gedachtenis. En betuig voor de Heere dat ze geen woordenstrijd voeren, hetwelk tot geen ding nut is, dan tot verkering der toehoorders. benaastig u om uzelf voor God beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt en het woord der waarheid recht snijdt. Maar stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen, want ze zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En een woord zal voorteten gelijk de kanker, onder welke Symeneus en Philetus, die van de waarheid zijn afgeweken, zeggend dat de opstanding al geschied is, en verkeren sommiger geloof. Evenwel, het vaste fundament Gods staat, hebbend dit zegel: de Heere kent degenen die de zijnen zijn. En ieder die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Maar in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten. En sommige ter ere, maar sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Tot zover de schriftlezing. De tekst vindt u vers 7. Merk hetgeen ik zeg, doch de Heere geef u verstand in alle dingen. Laten we gaan zingen, gemeente, uit Psalm 107, het eerste, het vierde en het 22e vers. Psalm 107, vers 1, 4 en 22. is het jullie kinderen wel eens overkomen dat je ouders tegen je zeggen, als je iets gedaan hebt wat nou niet helemaal zo verstandig was? Nou ja, het verstand komt met de jaren. En toen heb je wat nors van je afgekeken, want ja, die oude mensen hebben altijd wat te miepen. En bovendien, als je ouder wordt, dan kom je er ook achter dat er soms ook oudere mensen zijn die al heel wat jaren leven, maar die ook nog niet altijd zo verstandig zijn. Hè? Wat is dat eigenlijk, verstand? Wat is dat eigenlijk? Het Bijbelse woord verstand betekent inzicht. Inzicht. Je ziet iets wat anderen vaak niet zien. Wel zegt de Heilige Geest door de mond van Paulus tegen ons vanmorgen: het is niet erg als het uit de hand loopt. Als je de dierbaarheid van de Heer Jezus in je leven ziet, loopt er nooit wat uit de hand. Leid maar verdrukkingen. Hij is erbij. Wat? Hij is erin. In al uw benauwdheden ben ik benauwd geweest, zegt de Heer. En dan komt de eye-opener, want dit wist Timotheus al uit ervaring. Niemand, als hij in de oorlog moet dienen, wordt betrokken in de logistiek. In de aan- en afvoer van voedsel, materiaal, wapens, tenten. De wijze waarop het voedsel bereid wordt. De wijze waarop gezorgd wordt voor de aanvulling van de voorraden. Dat is iets wat een soldaat die zelf strijdt niet als last moet ervaren. Dat is iets wat anderen doen. Je mag, zegt Paulus, zonder je druk te maken om de logistiek, om alles wat dus om dat leven als een christen heen ook nodig is, voedsel, onderdak, kleding, moed, geloof, hoop, al die dingen die je nodig hebt, die mag je overlaten aan een ander. Want verstand is dat je verstaat dat Christus bij je is. En hij is je leven. En dan schenkt hij wel geloof en voedsel. Liefde en moed om voor te gaan. Ja, maar dat wist Timotheus dat nog niet, dat wist hij toch ook wel? Jawel, maar dat is de aanloop tot iets anders. Kijk, zegt Paulus, merk hetgeen ik zeg, denk er nou eens over na. Als je bezig bent met al die handelingen van de leeftocht, met die logistiek, met alles wat je in je leven om je heen wil hebben, wat zoveel aanleiding tot zondigheid, want je wilt dan steeds meer en steeds zekerder in het leven staan. Alles wat je buiten Christus om toch probeert in de hand te houden, dat belemmert je in het behagen van God. Als een jongen naar de middelbare school gaat werken en hij komt op kantoor en hij zit achter zijn computers de helft van de tijd spelletjes te doen en de andere helft van de tijd een beetje te chatten en een andere helft en nog een stukje van zijn tijd een beetje te lummelen en te praten, dan behaagt hij niet de afdelingschef die hem aangenomen heeft. En dat is in zijn eigen nadeel, want hij leert niks, hij blijft dom, hij doet niks en straks verdwijnt hij en staat hij werkloos. In het koninkrijk van God is het zo, zegt Paulus, dat je net zoals in het gewone leven degene behaagt die er voor iets aangenomen heeft. Aangenomen om een bepaald werk in een kantoor te doen, aangenomen tot een belangrijke roeping, namelijk om een soldaat van Jezus Christus te zijn, in zijn leger te functioneren. Ja, maar wist Timotheus dat dan ook nog niet? Nou, dat zal deels wel. Sommige dingen weten wij ook wel, hè, maar dan moet het nog een keer gezegd worden. Of zou het zo zijn dat u die teksten wel gelezen hebt, maar ze nog nooit verstaan hebt? Want dat is wat, hè, als je de hele santekraam van de leeftocht, voedsel, onderdak, kleding, geld, auto, kinderwagen, dat je alles ziet als logistiek. Het hoort erbij, onmisbaar. Maar ik wil Christus Jezus behagen. Dat wil ik. Dat is mijn hart. Dat is nogal wat. Zijn jou en u daar de ogen voor geopend? Als dat zo is, dan begrijp je ook waarom Paulus nu Timotheus ogen wijder gaat openmaken. God behagen in het strijdperk van dit leven, dat heeft gevolgen. En dan noemt hij 3 voorbeelden. Iemand die strijdt wordt niet gekroond als hij niet wettig heeft gestreden, is het tweede. Het eerste was, je moet hem behagen die aangenomen heeft tot de krijg. De tweede is, en je moet op een reguliere, op een wettige manier strijden, volgens de regels strijden. Want als je dat niet doet, word je niet gekroond. En dan komt het. Hij springt in één keer over van het beeld van de soldaat naar de atleet, die aan het eind van de loopbaan een corona kreeg, een krans. Maar zo'n atleet moet zich aan de regels houden als hij bezig is aan zijn wedloop. Regels die er nog steeds zijn, die stammen uit het oude Griekenland, waar Paulus hier naar verwijst. Denk erom dat je langs een bepaalde orde loopt, zegt Paulus tegen zijn jonge vriend en zoon. Hij beschouwt hem als zijn zoon. Want anders word je niet gekroond, krijg je geen krans. En die krans is belangrijk in de brieven van Paulus. Het laatste wat hij zegt, dat is zijn geestelijk testament. Ik heb de strijd gestreden, voorts is mij weggelegd de kroon van de overwinning. Hij bedoelt daarmee, als ik straks in de hemel kom, dan is daar de corona, de glans, de heerlijkheid, de kroon. Spurgeon die kon daar zo naar verlangen dat hij ergens schreef: het zal een belangrijk deel zijn van de vreugd in de hemel als we dan samen zullen lezen in de boeken van Gods geschiedenis met al zijn heiligen op aarde en ons dieper zullen leren verwonderen over de weg die hij met de zijnen ging. Dwars door lijden, tegenspoed en kruis. De kroon is niet alleen dat we de heerlijkheid van Christus, dat we daarin zullen delen, maar ook dat we samen iets zullen delen met al de heiligen. En dit moet opengaan. Zijn onze ogen daar al voor geopend? We zijn geen christen om te kunnen zeggen dat we christen zijn of bekeerd zijn. Nee, we zijn christen omdat ons iets geweldigs wacht. En dan noemt hij het derde voorbeeld. Hij zegt, als je naar een boer kijkt, die zijn land heeft geploegd, heeft gezaaid, heeft geërfd, en dan met geduld moet wachten totdat het graan opkomt, hij is de eerste die van de vruchten geniet. Onterecht wordt dat toegepast op voorgangers die dan de eerste zijn die van de vruchten van een prediking genieten, want vaak zien ze die vruchten helemaal niet, of de mensen verhuizen en ze worden er nooit meer mee in kennis gesteld. Wat is dat je de eerste bent die de vruchten geniet? Op de dag van de kroning die ons wacht na de krijg, zal blijken dat ogenschijnlijk onbelangrijke dingen die gezegd werden of handelingen die gedaan waren, omdat Christus ons dierbaar was, alle zorgvuldig bij God genoteerd stonden. En ook als een rijke, heerlijke vrucht ons getoond zullen worden. Dan zegt Paulus, merk hetgeen ik zeg. Denk hierover na. Gemeente, ik mag u oproepen om hierover na te denken. Let op, zegt Paulus. Merk op hetgeen ik zeg. En dan voegt hij er aan toe, maar de Heere geeft u verstand in alle dingen. Dat is een onwerkelijke zin. Je zou zeggen, Paulus een heel verstandig man en wijs in de kennis van God en de Bijbel. Die heeft voldoende in huis om Timotheus te vertellen wat hij weten moet om een goed christen te zijn, een soldaat in het leger van Christus. Nee, dat heeft Paulus niet. Wat hij wel heeft is de wetenschap dat de Heere hem verstand gegeven heeft en wijsheid en al die dingen. Inzicht. Hij kwam tot het inzicht toen hij op de weg naar Damascus van zijn paard viel, dat ieder mens van zijn paard moet vallen, geestelijk gesproken. Want anders zie je Christus niet. Zie je niet. Zolang we zelf hoog te paard zitten, zijn we tevreden met onszelf en met de logistiek, de leeftocht om ons heen. Hebben we geen behoefte om te spreken met Jezus en ook straks niet met de heiligen die boven zijn. We moeten van ons paard vallen. En dan kun je nooit meer trots zijn op je eigen verstand of je vorming in je jeugd of misschien zelfs academische studie. Want laten we goed vaststellen, gemeente, inzicht, verstand in de Bijbel, dat heeft niet direct te maken met intelligentie of opleiding. Er zijn mensen die nog geen lagere school hebben, die veel meer verstand hebben, inzicht in allerlei dingen, als mensen die wel gestudeerd hebben. Een aardig voorbeeld vond ik die tattooboer. Die man die tatoeages aanbrengt in de stad. Nou ja, een beetje een domme man zeggen we dan. Iemand die tatoeages bij een ander aanbrengt, dat zal niet de meest intelligente, de meest wijze figuur zijn, denk ik. Of wel? Als je daar je beroep van maakt. En toen een christen een keer langs de zaak liep en in het etalage zag staan welke teksten of afbeelding je allemaal op je armen of waar dan ook kon laten tatoeëren, stond daar één zinnetje. Born to lose. Geboren om te verliezen. En dat liet hij niet op zich zitten. Hij liep de zaak binnen en zegt, meneer, mag ik u wat vragen? Ja, zegt hij. Hoe kunt u in vredesnaam zo'n zinnetje tatoeëren op het lichaam van iemand? Born to lose, geboren om te verliezen. Hij zegt omdat de mensen dat willen. wat ik aan de buitenkant aanbreng, vertelt alles over de binnenkant. Wat een inzicht. De manier waarop we ons uiterlijk presenteren, ook in onze kleding, in onze hele mimiek, zegt alles over ons innerlijk. Alles? Naarmate het inzicht groeit, wel ja. Wie inziet in het geheim van het offer van Christus op Golgotha en uitziet naar de kroon die ons wacht naar de kerk, die gaat anders naar zichzelf kijken en naar andere mensen. Die krijgt inzicht, die krijgt verstand. Door goddelijk licht bestraald, zeggen we dan. En Paulus wist, ik ben een man die van zijn paard gevallen is. Dus alles wat ik heb, heb ik ontvangen. En daarom zegt hij tegen Timotheus, Timotheus, merk hetgeen ik zeg. Doch de Heere geeft u verstand in alle dingen. En dan gaat hij de lijn aangeven waarlangs de Heere dat wel eens zou kunnen werken bij Timotheus en bij al Gods kinderen. Toegespitst naar de omstandigheden waarin ze leven. Dat is heel opmerkelijk. Timotheus die zat in de gemeente van Efes met een groot probleem. Daar hebben we het al over gehad. Hè? Er waren mensen als Hymenaeus en Philetus die ontkenden dat er een opstanding van de doden zou zijn. Die zeiden, de opstanding van Christus is niet letterlijk waar. Dat moet je geestelijk zien. En de opstanding van de doden aan het eind van de geschiedenis is ook niet letterlijk waar. Dat moet je geestelijk zien. Je moet opstanding vertalen met wedergeboorte. Als iemand gewoon hier als heiden leeft en hij komt tot geloof, dan is dat de opstanding. Dus in de situatie waarin Timotheus leefde, was dit een groot probleem. Dat mensen daardoor verleid en misleid werden door deze leer. Net zoals vandaag de dag dat nog steeds gebeurt door mensen als professor Kuitert enzovoorts. Toegespitst naar die situatie gaat Paulus nu de lijn aangeven waarlangs de Heere hem dat verstand geeft. Wat mooi, hè? Paulus die wist dat hij alles kreeg, krijgt nu te verstaan wat hij Timotheus moet zeggen. Dat vind ik zo mooi. We zitten vaak hè, dat we niet weten wat we moeten doen of zeggen. En dan is het vaak toch betreurenswaardig dat we dat niet weten omdat we niet bidden. Omdat we niet het van onze dierbare Heer Jezus verwachten. Want dan gaan we een lijn zien. Een lijn. De route waarlangs wij steeds meer geopende ogen krijgen. En wat is het eerste wat Paulus tegen Timotheus zegt? Houd in de gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. Uit het midden van de doden staat er letterlijk in de grondtekst. Er zijn er miljoenen dood gebleven. Uit het midden van hen is Christus Jezus opgestaan. Dus wat die valse leraars ook zeggen dat er geen opstanding van de doden is. Christus is opgestaan. 1 Korinthe 15 zal Paulus zeggen, als je dat niet gelooft, is de bodem onder het christendom weggeslagen. Houd in gedachtenis, dat is niet, denk eraan terug als een historisch feit, maar houd het in je denken. Houd het vast in je denken. Wat mensen ook in de 21ste eeuw over de Heer Jezus zeggen. Ik kreeg gisteren nog een boek in handen van een therapeute die nooit in de kerk kwam, maar toch wel weet te debiteren, weet te vertellen dat ze al die verhalen over de opstanding van Christus maar sprookjes vond. Ja, en daar worden mensen dan in therapie mee behandeld, zeker, met dat soort verhalen. Wat mensen ook zeggen, gemeente. Christus is waarlijk opgestaan. Zoals die oude man in Alma Ata in dat vervallen huis tegen me zei in de deuropening toen ik hem daar bezocht in 1980. Christus was Christus. enige twee Russische woordjes die ik nog weet. Ja, nog een paar. Christus is waarlijk opgestaan. En hij is uit het zaad van David. Hij is niet alleen waarachtig God, maar ook mens. En vanwege dat evangelie leid ik verdrukkingen. Je moet eens opletten als je met islamieten of andere religies die om ons heen bloeien of tot opbloei lijken te komen. Als je met die mensen gaat praten, dan kun je nog wel heel vriendelijk en gezellig praten over dat we één God aanbidden, hoewel dat ook niet waar is. Het is een andere God die zij hebben, maar goed, en dat er ook tegen botters zijn en tegen euthanasie. Maar begin eens over de opstanding van de Heer Jezus Christus. Dan heb je een probleem. Je komt er goed vanaf als ze zeggen, nou ja, dat is wat jij gelooft. Maar het is voorstelbaar dat ze zeggen, ja, maar dat soort onzin, dat geloof je toch niet dat ik dat geloof? Hè? Denk erom dat de opstanding van Jezus Christus, het kruis en de opstanding, de belangrijke kernpunten zijn van ons geloof, die in de aankomende jaren stelselmatig onderuit gehaald zullen worden. Althans, dat zullen ze proberen. Wie dit loslaat, laat het christendom los, al is die misschien predikant of kerkraadslid of voorganger of evangelist of... Het is een realiteit dat hierom verdrukkingen geleden zullen worden. Tot de banden toe als een kwaadoener. Als een crimineel word ik gebonden, zegt Paulus. Maar er is niets wat dit evangelie kan binden. De vleugels van het evangelie die slaan zich wijd uit over de wereld, zegt hij. Het woord van God is niet gebonden. Al zit ik hier aan een kettingbast. Het woord van God is niet gebonden. Want de Heilige Geest doorwaait het leven onder de levenden. En daarom verdraag ik alles. Terwille van de uitverkorenen. Opdat ook zij de zaligheid zouden te krijgen die in Christus Jezus is met eeuwige heerlijkheid. Mensen kunnen soms, als ze ouder worden of eenzamer worden, steeds meer gaan twijfelen aan de zin van hun bestaan. Dan is het een eye-opener als je gaat verstaan dat je allerlei dingen mag leren verdragen om de uitverkorenen, staat hier. Dat zijn degenen die de Heere roept tot de zaligheid. Nou ja, dat zijn vaak, als je in een gezin mag opgroeien of opgroeid zijn, broers en zusters, en als je ouders nog leven, ouders of kinderen of kleinkinderen, daaromheen een heleboel mensen. Ja, maar ik weet niet of die allemaal uitverkoren zijn, dominee. Nee, dat weet ik ook nooit. Maar ik denk altijd, ga er maar vanuit van wel. Totdat het tegendeel blijkt. Ik geloof dat Paulus iedere mens die hij ontmoette zag als een potentiële bekeerling. Als in principe iemand die over een enige tijd in de Jezus Christus zou gaan geloven. Door zijn dienst. Paulus die deelde de wereld niet in mensen die zijn uitverkoren in de zin die zijn voor eeuwig behouden en de rest is allemaal verloren. Hij zag het woord uitverkoren. Zo, Christus is de uitverkorene. En ik ben uitverkorene om hem te prediken. En overal waar ik preek en in hem geloofd word, daar zie ik steeds meer uitverkorenen. Niet dat Paulus niet gelooft in een uitverkiezing van eeuwigheid, maar dat speelde in die tijd nog helemaal niet zo'n rol als dat later geworden is, sinds Augustinus. Het was voor hem vooral mensen die uitverkoren zijn om het woord van God te horen en het geloven. En nou ja, dat heeft de gereformeerde leer ook altijd gezegd. Wie is uitverkoren? Degene die gelooft in het woord van God. Die mag zeker weten uitverkoren te zijn. Dus mensen die zeggen, Ja, wat is nou eigenlijk de zin van mijn leven als ik afgekeurd ben of aan de zijlijn ben komen te staan, als ik niet ben in staat ben om een aantal dingen te doen? Ik verdraag alles om de uitverkorenen, opdat zij de zaligheid zouden verkrijgen die in Christus Jezus is. Ik ben ervan overtuigd, lieve mensen, dat de eeuwigheid zal openbaren dat de gebeden van iemand die met gangreen of een andere ziekte als koud vuur waarbij het lichaam verteert op bed gelegen hebben en gebeden hebben voor de mens om hen heen tot een rijke zegen zijn geworden. Hoeveel van de mensen die zelf niet meer uit de voeten kunnen, zijn de dragers geworden die een verlamde voor Christus hebben gebracht. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk moeder Monica en een gebed voor Augustinus in de kerkgeschiedenis. Maar achter zijn er duizenden, tienduizenden geweest, honderdduizenden, die nooit in de krant hebben gestaan, die nooit zijn opgevallen, in stilte hun gang gegaan zijn, in eenvoudigheid aan de troon der genade hebben gekleefd voor anderen, in hun gezin en daarbuiten. Dat is wat Paulus ons hier aanreikt. En dan zegt hij, en dit is een getrouw woord, in Grieks pistos holokos, het is een lied, een getrouw woord. Als we met Christus zijn gestorven, dan zijn we ook met hem opgestaan. Dan zullen we ook met hem leven. En dan denkt hij weer aan de toekomst, aan de dag van de kroning. Indien wij verdragen vandaag in al ons leed en moeite, we zullen ook met hem heersen. Ik wil nog niet zeggen dat Paulus hiermee aangeeft dat hij in een duizendjarig vrederijk gelooft. Dat gaat te ver. Maar het is wel opvallend dat hij dezelfde taal in de mond neemt als in Openbaring 20. Dat die in de eerste opstanding met Christus opstaan, met Christus zullen heersen. Over wie? Op de aarde. Indien wij verdragen, wij zullen met hem heersen. Ja, dat de Romeinse kerk daarvan gemaakt heeft dat de paus heerst en de kardinalen en de bisschoppen en de pastoor. Nu, dat vergeten we maar even. Maar de Heilige Geest leert ons dat die het lijden nu verdragen, kennelijk geoefend zijn zoals die atleet, om straks de kroon te dragen, om als koning met Christus te heersen. Maar, zegt de apostel, indien wij hem verloochenen, hij zal ons ook verloochenen. Hij bedoelt ermee, als we deze Christus terug toekeren. Dus, hij is er wel, maar hij bestaat eigenlijk niet meer voor ons in praktische zin dan. Ja, hoe moet hij ons dan redden? Christus kent degene die hem aankijken. En die zijn vriendelijk aangezicht zoeken. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Professor Graafland heeft mij ooit de ogen geopend voor deze zin. Hij zegt, meestal verstaan we dat zo. Als wij ontrouw zijn, want we zondigen en we hebben de Heer verlaten en we doen een beetje makkelijk met de dienst van God, dan denken we, ja, maar dan zal de Heer ons toch niet verloochenen. Het komt allemaal nog wel goed. Hij zegt, vergis je niet. God verloochent zijn rechtvaardigheid nooit. Als iemand ervoor kiest om onrechtvaardig te leven, dan kan God zichzelf niet verloochenen door te zeggen, nou, dat vind ik best, dat vind ik goed. Leef je maar onrechtvaardig, als dat jouw keuze is. Het komt toch wel goed. Zo is God niet. Hij is rechtvaardig. Als wij ervoor kiezen om hem te verloochenen, hij kan zichzelf niet verloochenen. Als we ervoor kiezen om ontrouw te zijn, zoals de letter staat, hij blijft getrouw aan zijn woord. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Maar ook kan hij zichzelf niet verloochenen in zijn liefde voor de zondaar die als goddeloze naar hem toe kruipt. En die zegt: Heer, ik stond met de rug naar u toe en ik bekeer mij tot u. Wees mij toch genadig, Heer. Want dat is toch het merg en het koloriet geworden van de christendom, waar ook ter wereld. Daar zijn ze het allemaal over eens, die bijbelgetrouw zijn. God rechtvaardigt de goddeloze. En daarom kan ik hier staan en mogen jullie hier zitten en thuis meeluisteren met de kerktelefoon of via internet. God rechtvaardigt een goddeloze. Als de goddeloze tot hem komt en zich bekeert van zijn boze wegen, zal de Heere hem niet afwijzen. Maar hij blijft ook getrouw aan zijn rechtvaardigheid. Als die goddeloze weigert zich te bekeren, dan moet hij die goddeloze oordelen. Wel langs deze lijn heeft apostel Paulus en Timotheus laten zien hoe de Heilige Geest het verstand gaat openen om meer van de dierbaarheid, de rechtvaardigheid, de heiligheid, ook de liefde en de barmhartigheid van Christus te laten zien. En dat hij zelf meer inzicht daarin krijgt. Persoonlijk voor Timotheus. Het is heel goed, gemeente, om van de wijk eens deze dingen op te merken, erover na te denken. Hoe is dat ook alweer? Hoe krijg ik meer inzicht door de Heilige Geest geleid in de Heer Jezus Christus? Houd in gedachtenis dat hij de doden is opgewekt. Oh ja. En dat ik verdrukkingen leid in deze wereld is daarom. Oh ja. Maar ik verdraag dat alles omdat ik een taak heb in de wereld, opdat andere mensen zalig zullen worden. Ja, dat is ook zo. Dit is een getrouw woord, want als ik met hem gestorven ben, zal ik ook met hem leven. Heugelijke tijding, bron van hartsverblijding. Indien wij verdragen, we zullen ook met hem heersen. Wat een geweldig perspectief. Dit is de lijn waarin ons verstand verlicht wordt om de dierbaarheid van Christus te zien. En dat heeft gevolgen voor onze houding naar de andere mensen. Maar daar gaat Paulus nu op in. Hij heeft het eerst over die boodjes zelf gehad. En dan zegt hij in vers 14: breng deze dingen in gedachtenis en betuig voor de Heere dat ze in de gemeente bij jullie geen woordenstrijd voeren. Er staat een prachtig woordje in het Grieks en nog mooier is dat in het Engels vertaald. Chatter. Zeg tegen de mensen in de gemeente dat ze weer chatten. Chatten is babbelen, kletsen. Volgens de Engelse taal, hoor. Ik zeg niet dat jullie alleen maar babbelen en kletsen als je aan het chatten bent. Het is opmerkelijk dat woordje chatter hier staat, hè. Woordenstrijd voeren is toch meestal alleen maar wat gebabbel. Het raakt zelfs niet eens de logistiek. Zelfs daar kun je nog heel wat strijd over hebben. Misschien is daar wel de meeste strijd over. Over hoe we gekleed gaan en hoe het is met onze financiën. En over, vooral dat laatste vandaag natuurlijk. Hoe het is met alle andere dingen om ons heen. Buiten Christus. Dat is alleen maar chatta. Dat is gebabbel. Trouwens, ik las in het woordenboek dat zo'n babbelaar een chatterbox genoemd wordt. Ik denk dat er onze woorden chatbox van zijn afgeleid en chat. Dus nog eens. Breng in gedachtenis en betuig voor de Heere aan de mensen die je spreekt dat ze niet lopen te chatten. Dat ze geen woordenstrijd voeren. Dat is tot geen ding nut. Dat is tot verkering der toehoorders. Verkering is een keurige vertaling van het Griekse woord catastrofe. Dat staat er letterlijk. Dit is een catastrofe. Dit is een ramp. Als mensen lopen te babbelen over van alles en nog wat, behalve over de Heer Jezus spreken. We hebben wat van die Revo en Evo babbelbox in onze tijd. Vindt u niet? Maar ik betrap mezelf er ook wel eens op. Hoe vaak praat je nou over de Heer Jezus zelf? En dat noemt de Heilige Geest een catastrofe in de gemeente. Een verkering, een omdraaiing van onze normen en waarden en van de richting vooral waarin we kijken. We kijken niet meer naar de Heer Jezus, maar we zijn aan het babbelen over van alles en nog wat. En dat vinden we interessant en dat kan ons als persoon ook wat interessanter maken voor andere mensen. Catastrofaal. Benaastig u liever om uzelf goden beproefd voor te stellen. Een arbeider die niet beschaamd wordt. En stel u tegen het ongoddelijk ijdel roepen. Want ze zullen in meerdere goddeloosheid toenemen. En een woord zal voorteten. Zoals dat ook met een ernstige ziekte is die verteert. En dan noemt hij de voorbeelden van Hymenaeus en Philetus. Die dat ook zo hebben bewerkt zelf. Ze zijn van de waarheid afgeweken. Zeggen dat de opstanding al geschied is. En daarmee verkeren ze sommige geloof. Daarmee wordt een catastrofe bewerkt. De catastrofe die aangericht is door theologen als Kuytens en den Heijer en Wiersinga in ons vaderland. Is met geen pen te beschrijven. Die uittocht uit de kerk is voornamelijk daaraan te danken geweest. Dat de grondwaarheden van Gods woord weggehaald worden. Als ze dat zouden kunnen. Het zegt meer iets over henzelf als over de Bijbel, zoals u begrijpt. Dat zijn mensen die een catastrofe veroorzaken. Maar moeten we dan bang worden? Nee, zegt Paulus, want er is een vast fundament. En er staan twee opschriften op. Twee opschriften staan erop. De Heere kent degene die van hem zijn. En aan ieder die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Dit soort ongerechtigheid, dat kun je niet meer doen als je weet dat de Heer je kent. Hoe kun je dan wel zeggen dat het belangrijkste wat de Heer gedaan heeft onbelangrijk is? De kruisdood en de opstanding. En dan tenslotte wil ik daar even stilstaan bij dat laatste vers. Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten. Sommige ter ere, maar sommigen ten onere. Hier is het zo fout gegaan in uitleggen. Want hier wordt wel uitgehaald. Nou ja, je bent nou eenmaal gedoemd om een zilver of gouden vat te zijn. Of een aarde of een houten vat. En dat kun je nooit meer veranderen. Het grote huis zou dan de kerk zijn. En daar heb je dus kostbare vaten. En je hebt dus ook niet kostbare vaten. Dat wordt dan vaak vertaald naar mensen die gelovig zijn en die niet gelovig zijn. En toch kan het onmogelijk de bedoeling van de apostel zijn, want hij zegt in het volgende vers: indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere. Je kunt jezelf toch niet reinigen van ongelovig zijn? Je kunt jezelf toch niet reinigen van ongelovig zijn. Dus het kan niet gaan over gelovigen en ongelovigen. Het moet gaan over niet iets wat ik ben in de kerk, gelovig of ongelovig, maar iets wat ik doe in dit leven in de kerk. Hoe ik functioneer, zeggen we tegenwoordig. Je kunt functioneren in het bedrijf of op de school als iemand waar een glans van uitgaat, goud, zilver. Of je kunt functioneren op een wijze die dof en depri overkomt, hout. Aarden, vat, aardewerk. Het gaat erom dat die vaten een functie hebben. In een groot huis waar mensen wonen die veel rijkdom hebben natuurlijk, anders kan dat niet. Daar zijn bepaalde vaten die werkelijk bij een bepaalde gelegenheid alleen tevoorschijn worden gehaald. Dat zijn kostbare vaten. Kannen, zilveren schalen, gouden bekers enzovoort. Ze functioneren door glans aan de eigenaar van het huis te geven. Als een prachtige dinertafel daarmee is gedekt met dat kostbare servies, dat geeft glans aan de heer des huizes, aan de eigenaar, aan de gastheer. Maar als je alleen maar houten bordjes ziet staan en aardewerken kommetjes, en laten we niet vergeten dat die aardewerken kommetjes ook gebruikt werden in die tijd om afval mee weg te gooien, alle soorten afval. Als je een tafel bedekt ziet met alleen maar van die aardewerkende houten kommetjes, dat, nee, daar doe je de gastheer, dat doet de gastheer zichzelf geen eer mee aan. Wel, wat zegt de Heilige Geest? Mijn volk, reinig jezelf van zelfbedoelen. Van alles wat druk zijn om de logistiek. Alles wat de leeftocht aangaat, daar ben je altijd maar, dat draai je maar in en dat draai je. En je draait om mij heen. Je draait om mij heen. Ik ben de Heere, jouw heiland. Reinig jezelf van dat wat er minder toe doet. Of zeker wat er niet toe doet. En je bent een schitterend vat in de gemeente. Je bent in de wereld een mens die glans geeft aan de gastheer. Waar God zich over kan verblijden. En als God zich daarover kan verblijden, dan heb je ook God gekend. Dan ben je bekwaam tot het gebruik des Heren, tot alle goed werk toebereid. Dan ken je ook God in zijn diepste. Leer God kennen in zijn diepste wezen. En dat gaat ook het wezenlijke van je eigen bestaan uitmaken. Wat is het wezenlijke van een moeder? Dat ze Jannie Jansen heet of dat ze moeder is? Er was een klein meisje dat zei: mama, ik heb gehoord dat ze zeggen dat u helemaal geen mama heet. Nou, zei moeder, ik ben jouw mama, maar ik heet ook nog, en toen kwam haar eigen naam. Dat was voor dat kind een eye-opener. Ze verstond in één keer: moeder heeft ook een naam. En toen ze in de gaten kreeg dat ze naar moeder vernoemd was, gingen haar ogen nog verder open. Jij en ik, mam, zijn dus van elkaar. Als we de Heere leren kennen in zijn vaderschap, wat is dat een zegen. Maar nog gaat de Heere zijn volk verder leiden. Hij gaat ze hun naam bekendmaken. Ik ben er voor jou. En ik zal er altijd zijn. Amen. Zingen we uit Psalm 34. En daarvan het eerste en het elfde vers. Psalm 34, vers 1 en 11. Thank you. Laat ons danken, gemeente. Uw lieflijkheid, uw heerlijkheid, Heer Jezus Christus, zij over ons en onze kinderen, over de gehele gemeente en over uw gemeente die thuis is of elders is, waar ook ter wereld. We voelen ons verbonden door die ene band, Heere, die gelegd is door uw Heer Jezus Christus. Koren van goede tierenheid. Banden, zoete banden die ons binden aan Gods volk van alle plaatsen en tijden. En we zullen inderdaad, zoals Spurgeon zegt, de hemel ervoor nodig hebben. Een eeuwigheid om ons uit te wonderen over de grote werken Gods in deze wereld en in de toekomende wereld. Geef dat daartoe ook de bediening van uw woord van vandaag tot rijke zegen mogen zijn. En geef ons uw genade het verder van deze dag, opdat we rusten mogen van onze werken en ons verheugen in uw werken en met verstand de weg betreden van de ware vromen, de standvastigen, de moedigen ook in het lijden. Juist dan, verleen ons die genade, Heere, opdat wij tot u, onze bondsgod, elke dag komen en straks voor altijd thuiskomen, om Jezus wil. Amen. Psalm 101 en daarvan het tweede vers willen we tot slot samen zingen, gemeente. Psalm 101, vers 2. Gaat u heen in vrede met u dragend de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.